Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86 vers 3. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek van de profeet Jesaja, het 57ste hoofdstuk. Jesaja 57, en we lezen vanaf het 13e vers. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg van mijn volk. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet gedurig verbolgen zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere. En ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Tot zover de schriftlezing. Gods woord voor de prediking van deze morgen vinden we in dit gedeelte uit Jesaja 57 en wel het 15e vers. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen, en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. We willen samen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden, en dan willen wij dankzegging doen voor het gezin Romein, waar gisteren een zoon geboren is. Heere, in uw goedheid hebt u ons allen nog willen sparen. En het past ons om aan de morgen van deze dag uw naam voor die weldaden die gij ons gegeven hebt te erkennen. Heere, we hebben meer ontvangen dan we verdienden. Ja, wat wij ontvingen was in feite allemaal verzondigd en verbeurd, want door onze zonden hebben we ons onwaardig gemaakt. Ons onwaardig gemaakt, Heere, zodat gij alle recht hebt om ons uw zegeningen te onthouden, zowel wat het geestelijke als ook het natuurlijke betreft. En u hebt u ons in ieder geval in ons dagelijkse leven nog rijk beweldadigd. We mogen hier zijn. Gij hebt ons in het leven gelaten. Gij hebt ons ook een redelijke mate van gezondheid gegeven. En velen van ons mogen zichzelf ook in een goede gezondheid verheugen. Gij hebt ons gegeven wat nodig was tot onderhoud en instandhouding van ons aardse leven. En heren, dat zijn toch allemaal weldaden uit uw hand. En daarin hebt u het in ons bewezen dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. En dat u nog aan ons denkt en ons verzorgt. O, geef er ons oprechte en ootmoedige dankbaarheid voor. En leer ons de ware grond van het weldoen opmerken. Leer ons zien, heren, dat dit alles voortkomt uit het werk, uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En leer ons ook zien dat datgene wat u ons geeft, ons nog tot bekering leidt. Want heren, dat is het toch wat uw woord ervan zegt, de goede tierenheid des Heren, de langmoedigheid Gods, zoek toch een mens tot bekering te brengen. U laat ons nog in het heden der genade, opdat wij ons tot u zouden wenden. En opdat wij in de weg der bekering uw genade zouden nodig krijgen. Voor het eerst of opnieuw. Heere, het hele doel van ons leven is toch hierin gelegen dat we God zouden leren zoeken en dienen en vrezen. Bind dat op ons hart, Heere. Opdat wij zo ook mogen leren waarderen het voorrecht dat we nog mogen leven. En dat we nog mogen leven onder de verkondiging van uw woord. Laat dat woord dan ingang vinden in ons hart. En laat het daar zijn zegenrijk werk mogen doen. Laat het, Heere, door uw Heilige Geest toegepast vruchten van geloof en bekering mogen voortbrengen, opdat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Zegen gij ons zo, Heere, ook in ons samen zijn in dit morgenuur. Wij bidden u dat gij bij alles wat u ons reeds gegeven hebt, nu ook zoudt willen geven het werk van uw genade in ons hart. Ja, dat wij door de werking van uw Heilige Geest zouden mogen verstaan, Heere, iets van dat woord dat u ons vandaag doet horen. Dat wondere woord waarin gij van uzelf zegt dat gij de Heilige zijt en de Verhevene en dat gij nochtans laag neerziet. Dat gij nochtans laag woont, ja, dat gij woont bij hen die van een vernederde en verbrijzelde geest zijn. Heren, dat wonder wordt ons in de schriften geopenbaard, maar dat wonder moeten we, zal het wel met ons zijn, in ons leven ook leren beleven. En dat de waarheid ervan zal voor ons toch ook een waarheid moeten worden, Heren, waar ons hart kennis aan draagt. Schenk dat. Schenk dat aan alle die u vrezen, Heren, opdat ook op deze dag, als er van dat wonder iets zichtbaar wordt in de sacramentsbediening, kracht van mag uitgaan. En opdat het beleefd mag worden, de Heere zag op mij neer. De Heere wilde zich over mij ontfermen. Spreek dan tot de ziel en maak gij levend het hart der verbrijzelden. En wilt gij zo uw goddelijke genade bewijzen, ook in de bediening van woord en sacrament in dit morgenuur. Heere, wij bidden van u dat er dan in ons midden gevonden mogen worden die aan dat heel geheim kennis dragen en die weten wat het is in hun leven om vernederd, om verbrijzeld te zijn. Om zo'n ootmoedige geest te bezitten, door u ootmoedig gemaakt. Om zo in diepe afhankelijkheid het van u te verwachten. Om zo als armen in zichzelf het oog op u de Heere te vestigen. En om zo als ongeschikte en als onbekwame mensen toch het wonder te mogen beleven dat gij juist aan zulken wilt gedenken. Rijken, zo heeft Maria gezongen, zendt gij ledig weg. Maar armen hebt gij met goederen vervuld. Laat dat ook vandaag onze beleving mogen zijn. En geef, Heere, dat er dan door uw genade velen mogen zijn, arm gemaakt in zichzelf, ontledigd en van alles wat ze dachten te bezitten beroofd, opdat er zo ook velen mogen leren uit die verdienste schat van de Heere Jezus te leven en in hem voor tijd en eeuwigheid genoeg te hebben. Heere, zegen gij uw woord aan ons hart, ook het zichtbare woord, en stel het tot een zegen in het midden der gemeente. Wilt gij dan zelf aan uw tafel brengen die gij daar nodigt en die gij daar ook verwacht? Er kan zoveel zijn waardoor zij in hun gaan naar uw tafel belemmerd worden. Zoveel vrees en zoveel schroom en gebrek aan vrijmoedigheid en bestrijding en het gevoel van onwaardigheid. Maar Heere, als ze van uwentwege genodigd worden, wilt gij ze dan ook door uw kracht brengen. En wilt gij diegene die van u geen uitnodiging ontvingen, weren. Ja, wilt gij uw tafel zelf heilig houden. En wilt gij de bediening van het sacrament heilig houden. En wilt gij zo ook iets van uw heiligheid en van uw verhevenheid in het midden van ons openbaren. Heere, wij vragen u dat gij gedenken wilt aan een ieder van ons. Als we geen recht hebben om uw dood te verkondigen, Heere, dan bewijst dat het met de gesteldheid van ons hart nog verkeerd is. Dan hebben wij nog niet de rechte verhouding tot u, de Heere. Dan ontbreekt er nog veel, ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat alles nog ontbreekt. O Heere, wat hebben we dan nodig? De waarachtige bekering des harten, dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, waardoor we vernieuwd worden, waardoor we tot u bekeerd worden. Heere, schenk door uw genade dat werk ook in ons midden, opdat zondaren uit de dood mogen worden opgewekt tot het leven, en opdat zo ook uw daden openbaar mogen komen. Heere, laat zo dan alles geschieden mogen tot eer van uw naam en tot stichting der gemeente. Wij erkennen uw heilige naam, Heere, voor een bijzonder voorrecht in het midden der gemeente aan het gezin Romein geschonken. U hebt deze mensen willen verblijden door uw daden, door hen een kind toe te vertrouwen. Heere, gij hebt het leven van dit kind geschapen, omdat gij immers de schepper van al het leven zijt. Dit leven, pasgeboren, komt uit uw hand. Het is uw werk en gij hebt daarbij tevens ook het leven van de moeder willen sparen. Heere, geef hen ware dankbaarheid, maar geef hen tegelijk ook een diep besef van afhankelijkheid van u. Dit kind, Heere, het kan alleen maar in gezondheid opgroeien als gij er van ogenblik tot ogenblik uw zorg aan besteedt. En zij als ouders, ze kunnen nooit dit kind opvoeden zoals ze het behoren op te voeden, als gij hen daar ook niet van ogenblik tot ogenblik de bekwaamheid toegeven wilt. Schenk hen die genade, Heere, dat ze het van u verwachten mogen en dat zij bij u mogen zoeken alles wat ze begeren. Wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw woord alom op deze wereld. Sterk uw knechten die gij roept en zendt om het woord te verkondigen. Wees met allen die het moeilijk hebben. Zegen zieken en beproefden. Gedenk aan de ouden. Heere, wees met de eenzamen. Wees met een ieder in wie leven beproeving en verdrukking kwam. En wilt u zelf ook in die weg openbaren als een toevlucht, als een schuilplaats. Heere, doe niet met ons naar onze zonden. Vergeef ons alles wat wij misdreven hebben. Scheld ons al onze misdaden kwijt. Heere, we hebben veel van u te vragen, maar alles wat wij vragen is onverdiend. En als u ons zou aanzien in onszelf, dan bleven uw handen gesloten. En dan zou er geen enkele zegen uit uw hand tot ons kunnen komen. Maar wilt gij ons dan nog gedenken in de Heere Jezus en ons om zijnentwil aanzien, ja, ons ook om zijnentwil horen en verhoren, geven wat we nodig hebben en onze zonden vergeven, schenk ons uw gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 89, het derde en het vierde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, en God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. 89, vers 3 en 4. Jesaja mag de mond des Heren zijn om te verkondigen dat hij aan zijn volk Israël verlossing zal geven. Profeten hebben heel wat keren moeten spreken over de oordelen die zouden komen over de zonden van het volk. Jesaja ook, samen met vele andere van Gods knechten, heeft ook Jesaja moeten aankondigen dat de Heere zijn toorn een keer zou uitgieten en zijn grimmigheid zou doen komen vanwege de overtredingen van het volk Israël en van het volk Juda en vanwege de onbekeerlijkheid. Maar de Heere gebruikt met name de profeet Jesaja om ook te verkondigen dat hij een keer zal brengen in hun lot. En dat hij op een gegeven ogenblik zijn toorn zal laten varen. Het oordeel dat komt is het oordeel van de ballingschap. En 70 jaren zullen ze in Babel zitten als in een gevangenis. Maar na die periode zal de Heere de deur van de gevangenis openen. En hij zal zijn volk uitleiden in vrijheid. En hij zal ze brengen, terugbrengen in hun eigen land. En zo belooft de Heere verlossing. De profeet mag dat op allerlei manieren verkondigen. En in de profetieën die we daaromtrent vinden, met name in het tweede gedeelte van het boek Jesaja, wordt ons daarin tegelijkertijd ook heel wat onderwijs gegeven voor het werk dat de Heere doet in de verlossing van een zondaar. En de genade die hij bewijst aan onwaardigen. Zo ook in de woorden van onze tekst, die we uiteraard vanmorgen vanwege de gelegenheid van de tijd niet al te uitvoerig kunnen behandelen, maar waar we zo een aantal gedachten aan mogen ontlenen. In de woorden van onze tekst komt ook iets uit van dat wondere werk dat de Heere doet in het leven van zijn volk. Hij kondigt aan, zo zagen we in de schriftlezing, dat hij zijn volk Israël terug zal brengen. Die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, want het volk des Heren keert terug. En men zal zeggen, verhoogt de baan, verhoogt de baan. Bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg van mijn volk. De Heren wil zijn volk over een effen weg brengen naar het land hunner vaderen. En als u dan vraagt, en hoe kan God dat dan doen? Dan wordt dat, ik zeg niet verklaard, maar wel aangewezen in de woorden van onze tekst. Want alzo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dan zien we dan in de eerste plaats hoe de Heere van zichzelf zegt dat hij de hoge en de verhevene is. En de heilige, die in de heiligheid, die in de hoogte woont. En dat spreekt, zoals u allemaal aanvoelt, van de grootheid God. En zo is God, een groot God. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt, o Heer. Ja, eindeloos in vermogen. Zo is God. Beseffen we dat? Het is de bedoeling van de Heere door middel van zijn knecht Jesaja om deze gedachte er bij het volk Israël diep in te prenten. Dat moet hem duidelijk voor ogen staan. Wie de God is die tot hem spreekt en wie de God is wiens naam zij noemen en die ze aanroepen in het gebed. De hoge en de verhevene. Niet een God zoals de afgoden hebben, een kleine God, een God van eigen maaksel. Maar de echte, de enige ware God. De schepper van de einden der aarde. Zo moeten ze over God leren denken. En zo moeten ze zich ook voor God leren verootmoedigen. Hebben wij dat in ons leven geleerd? In ons denken aan de Heere en in ons overdenken van het woord des Heere, zijn we ooit wel eens tot die plaats gekomen waar we onder de indruk waren van God en van zijn grootheid, van zijn eeuwigheid. Hij heeft geen begin der dagen, hij heeft geen einde des levens. Toen er nog niets was, bestond God. En als de wereld haar loop volbracht heeft en als alles aan zijn einde gekomen is, dan zal God er nog zijn. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij God. En behalve zijn grootheid en zijn majesteit en die indrukwekkende verhevenheid van God, zullen we ook beseffen moeten dat Hij van zichzelf zegt dat Hij de Heilige is, die ook in het Heilige woont. En als wij daaraan denken, en als God die gedachte ook verder brengt dan alleen maar ons verstand, maar als hij er iets van doet gevoelen in ons hart, dan gaan we in nog grotere eerbied en in nog diepere verootmoediging voor hem buigen. Waarom? Wel, als wij zijn grootheid overdenken en daartegenover onze kleinheid als schepselen, onze nietigheid, dan raken we diep onder de indruk. Maar als we daarbij bedenken dat hij de Heilige is, dat wil zeggen dat hij te rein van ogen is om het kwaad te aanschouwen, dat hij de Heilige is, dat wil zeggen dat hij zijn wet, zijn heilige wet ook handhaaft, en dat hij van zijn schepselen vraagt dat zij overeenkomstig de heiligheid van die wet zullen leven. En als we daartegenover dan vanuit de schriften vernemen wie wij door de zonde geworden zijn, niet alleen maar meer die kleine nietige schepselen, maar bovenal zondaren, onheiligen, verdorven door het kwaad, met in ons hart een verdorven bron van allerlei wanbedrijven, waaruit steeds weer opnieuw kwaad voortkomt en uitspruit. Als we bedenken wat de zonde van ons gemaakt heeft, en wij dan onszelf tegenover die heilige, die reine, die zuivere, die grote, maar tegelijk ook zo heilige God zien staan, waar moeten we dan zijn? Schuilen. Waar moeten we dan de toevlucht nemen? Dan gaan we er ook iets van beseffen dat we voor die God niet kunnen bestaan. Maar dat Hij in zijn heiligheid en in zijn gerechtigheid alle recht heeft om ons, overtreders, zondaars, vuil en onrein als we zijn, weg te doen van voor zijn aangezicht. Nou, Israël moet het goed weten. En wij moeten er ook goed van doordrongen zijn, gemeente. Dit is de God met wie wij te doen hebben. Dit is de God die zich aan ons openbaart en die tot ons spreekt. Dit is de God voor wiens aangezicht wij leven. En voor wiens aangezicht wij ook vanmorgen vergaderd zijn. Een God die precies weet wie we zijn. Die precies ziet wat er leeft op de bodem van ons hart. En een God die toorn tegen onze zonden. En een God wiens ijver brandt tegen alles wat onheilig en onzuiver is in zijn ogen. Dit is de God voor wiens aangezicht we bijeen zijn. Een heilig God. En als wij tot hem naderen in het gebed, spreken we tot zo'n heilig God. En als we in de kerk zitten, zitten we voor het oog van die heilige God. En als we het avondmaal gaan bedienen en vieren, doen we dat voor het oog van die heilige. Precies weet wie we zijn. Die ons doorziet. Voor wie wij niets kunnen verbergen. En voor wie wij ons niet mooier en beter kunnen voordoen, zoals we dat misschien nog wel kunnen doen tegenover onze medemens. Die God, die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Die God, voor wie de engelen hun aangezicht bedekken, als zij roepen heilig, 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 is de Heere, de Almachtige God. Voelt u dat die God ook alle recht heeft om zich voor ons te verbergen? Ja, dat die God ook alle recht heeft om ons ledig weg te zenden. Dat die God ook het recht heeft om ons, nadat hij zo lang geduld met ons gehad heeft, onder zijn oordeel te brengen en onder zijn oordeel te doen bezwijken. Voelt u dat die God het recht heeft om tegen onze zonde te toornen en om ons voor eeuwig buiten zijn gemeenschap te sluiten en ons over te geven aan de dwaasheid van ons eigen hart? Lees eens wat er verder staat in het 16e vers. Of in het 17e vers. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid van hun gierigheid en ik sloeg hen. De Heere had het volk gekastijd. Ik verborg mij, zegt hij, en was verbolgen om hen te laten voelen wat ze waren in zijn ogen en wat ze misdreven hadden tegenover zijn heiligheid. Ik sloeg hen, ik verborg mij, ik was verbolgen. En de Heere heeft het ook ons meerdere malen gezegd, vanuit zijn eigen woord, dat hij de zonde niet gedogen kan en dat hij de zonde zal bezoeken en straffen. Maar ondanks de roepstemmen en ondanks de waarschuwingen en ondanks alles wat de Heere aan zijn volk Israël gedaan had, evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Alsof er geen God was, alsof God niet sprak, alsof de Heere niet waarschuwde, alsof zonde geen zonde is, alsof de wet van God geen gelding meer heeft. Ze gingen voort in de weg van hun eigen keus. En hoeveel van ons gaan nog in die weg? Hoeveel van ons gaan nog in een weg die van God afwijkt? Hoeveel van ons gaan ondanks al de woorden van de Heere en de roepstemmen en de waarschuwingen en de dreigingen en de lieflijke nodigingen en de dierbare beloften van de Heere toch nog voort in de weg huns harten? God heeft alle reden om ons aan ons lot over te laten en ons prijs te geven aan het verderf. Hij de hoge, de verhevene, de heilige God tegen wie wij gezondigd hebben. Nu zou het recht zijn als dit alles was wat de Heere in zijn woord zei. En nu zou het ook billijk zijn als hier het woord van de Heere eindigde. Als vers 15 luidde, want al zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En als het als een dreiging zou klinken en als er dan stilte zou vallen. Maar ook in deze woorden gaat de Heere zijn genade bekend maken. Want het grote wonder bij deze grote, hoge en heilige God is dat hij verder spreekt en dat hij nog een andere woonplaats aanwijst. Een andere plaats waar hij woont. Het geheim van onze tekst zit in het woordje en. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En waar dan nog meer? Bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Er is ook nog een volk op deze wereld waarbij God woont. Niet alleen de transcendente God hoog in de heerlijkheid en in de eeuwigheid. Maar ook de immanente God. Die komt inwonen bij en in een volk van een bepaald soort. Wat is dat voor een volk? Denk weer even aan de ballingen. En als je nou aan de ballingen denkt, dan kun je ze niet allemaal over één kam scheren. Want er zaten er in Babel ook die het er best hadden. En die het er ook best konden uithouden. En in wier hart geen verlangen weer was om terug te keren naar het land hunner vaderen. In het verre vreemde Babel waren ze zich thuis gaan voelen. En dat was hun nieuwe vaderland geworden. En er was geen gedachte meer in hun hart om terug te keren naar Jeruzalem. Dat hoefde voor hen niet meer. Maar er waren er ook die wel heimwee hadden. En er waren er ook die wel bedroefd waren vanwege het feit dat ze verbannen waren. En er waren er onder die ballingen ook die gingen klagen en gingen treuren. Er waren er ook onder die ballingen die een verbroken hart kregen en een verbrijzelde geest. En die zich gingen vernederen voor Gods aangezicht. Voor wie de ballingschap een last werd, maar die bovenal hadden ontdekt dat de ballingschap een oorzaak had. Er waren er onder die ballingen ook die hadden leren inzien hun zonde en hun verkeerdheid en hun afwijkingen. Er waren er die hadden leren ontdekken dat ze tegen God gezondigd hadden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dat is vrucht van zo'n verbrijzelde en zo'n nederige geest. Als iemand zo gaat bidden en zo gaat beleiden. Als hij zo in oprechtheid voor de Heere gaat buigen met de erkentenis van zonde en schuld. Dan is dat omdat er met zijn geest, met zijn hart iets gebeurd is. Dat is, om het met de woorden van de tekst te zeggen, verbrijzeld en vernederd. Of zoals het ergens anders in de Bijbel staat, ik denk aan de 51ste psalm, een verbroken hart en een verslagen geest. En zo waren er in Babel ook die de Heere nodig gekregen hadden en die tot God hadden leren roepen en die genade hadden leren nodig krijgen. Genade, goddelijke ontferming aan een onwaardige bewezen. En die zo hadden geleerd om voor die God tegen wie ze gezondigd hadden te buigen en het hem uit te zeggen vanuit de diepe overtuiging van hun hart, wie ze waren en wat ze gedaan hadden en wat hun leven geweest was. En naar zulk geroep hoort God. Hij slaat schoon oneindig hoog. Op hen het oog, die nederig knielen. En die andere ballingen die de Heere niet nodig hadden. En die het in Babel best uit konden houden. Die zag hij van ver met gramschap aan. Maar als hij ziet dat daar een volk is. Van een vernederde en van een verbrijzelde geest. Dan gaat hij zich over zo'n volk ontfermen. Ach, in feite heeft hij dat al gedaan. Want die verbrijzelde en nederige geest is al zijn eigen werk. Dat heeft hij al tot stand gebracht. Daar heeft hij zijn bemoeienissen al gehad. En nu komt hij op zijn eigen werk terug. Als hij zegt, en nu ga ik in zulke mensen wonen. Dat is mijn tweede huis. De heiligheid en de verhevenheid is mijn eerste woning. Maar ik ga ook wonen daar waar mensen zijn van een verbrijzelde en nederige geest. Waar mensen zijn die voor God buigen in waarachtige verootmoediging. En waar mensen naar de Heere en naar zijn sterkte gaan vragen. Ach, en dan zegt zo'n balling die het in Babel best uit kan houden. Die zegt van dat vernederde en dat verbrijzelde volk, daar heb ik geen belang bij. Dat is mijn keus niet. Daar begeer ik niet bij te horen. En de wereld zegt van mensen die voor God buigen in verbrokenheid des harten en verslagenheid des geestes. Dat is mijn soort niet. Nee, de wereld zoekt wat anders. En de natuurlijke mens die van God en van zijn dienst niet weet en ook niet weten wil. Hij vindt ook geen aantrekkelijkheid in de dienst des Heren. En in het volk des Heren ziet hij geen schoonheid. Dit is een volk dat afgeschreven is met de normen en de maatstaven van de wereld. Dit is een volk waarvan de apostel Paulus zeggen moet dat het bij tijden gerekend wordt als allerafschrapsel. Dat is een volk dat in de ogen van de wereld niet meetelt en geen aanzien heeft. Maar God oordeelt anders. God ziet er waarde in als een mens met een verbroken hart voor hem buigt. Zo'n verbroken hart is voor God meer waard dan het trotse hart van de hoogwaardige. Zo'n verbroken geest heeft voor de Heere heel wat meer waarde dan datgene waar de wereld waarde en aanzien aan toekent. God heeft er een behagen in als hij mensen de plaats ziet innemen waar ze horen, in het stof. En het klinkt God als muziek in de oren als hij boetelingen hoort pleiten en als hij smekelingen hoort worstelen aan de troon van zijn genade. Want daar wordt een mens tenslotte pas eerlijk. Daar wordt een mens waar voor God. En als hij die oprechte erkentenis en die oprechte belijdenis en die hartelijke smeekbeden hoort, dan hoort God daarin iets waarover hij zich verheugt en verlustigt. Er is in de hemel immers blijdschap over een zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. En vandaar dat de Heere zegt, kijk, daar neem ik ook mijn intrek. Daar bouw ik ook mijn huis. Als je het naar onze maatstaven bekijkt, dan zeg je dat zijn onbewoonbaar verklaarde woningen. Niet waar? Wie en wat kan er nu wonen in zo'n bouwvallige hut? Wat voor waarde zit er in een verbroken hart? Wat voor waarde is er in de rokende Vlaswijk? Wat voor waarde hebben al die dingen? Maar God zegt, daar zie ik mijn eigen werk in. Daar zie ik het werk van mijn geest in. Daar neem ik mijn intrek. Daar wil ik wonen. Dat is een groot en onbegrijpelijk wonder. Een wonder dat nog groter is dan de overdenking van de eeuwigheid en de heiligheid en de verhevenheid van God. Dan moeten we zeggen, hoe kunnen we dat begrijpen? God is zo groot. En wij begrijpen hem niet. Maar als wij het hebben over de nederbuigende ontferming van de Heere, over die God die zijn intrek neemt in een zondaarshart, over die God die zich heen buigt over een arme smekeling en die op een zondaar let, die hem niet meer missen kan, maar wiens hart naar hem uitgaat. Als we letten op die God die vraagt naar het werk van zijn handen en die zich ontfermt over smekelingen en bedelaars, dan is het wonder nog groter. En dan moeten we zeggen, zullen we het ooit kunnen begrijpen? Begrijpen, nee. Maar we zullen het wel leren kennen als God in ons dat werk doet. Hebt u het leren kennen? Is het inderdaad in uw leven zo ver gekomen dat u met een verbrijzelde geest voor de Heere leerde buigen en dat het u nu werkelijk om God te doen is geworden? Dat u zonder hem niet verder kunt, dat u zonder de oprechte belijdenis van uw zonde niet verder kunt, dat u zonder die openbaring van zijn gunst aan uw arme verloren ziel niet verder kunt leven. Gun leven aan mijn ziel. Is het zover in uw leven door het werk van de Heilige Geest gekomen dat u die plaats leerde innemen en dat u gedurig weer op die plaats moet terugkeren waar u voor Gods aangezicht leert belijden en leert bewenen de boosheid en de afkerigheid van uw hart, maar waar u ook leert smeken, gena, o God, gena, en waar het u beden en uw begeerte is om die zaligmakende Heere Jezus te leren kennen. Want u begrijpt het toch wel, alleen in hem wordt dit werkelijkheid. Dat wat onze tekst zegt, de Heere woont bij zulke mensen. Dat is toch alleen in en door Christus werkelijkheid. Is het dan uw begeerte geworden en is dat uw voortdurende verzuchting dat de Heere zichzelf in de Zoon van zijn liefde aan u wil openbaren? En dat u de rijkdom van dat offer van Christus moogt leren aanschouwen. En dat u mag leren schuilen achter dat bloed en veiligheid mag vinden in dat bloed. En dat u mag eten van dat lam dat de schuld der wereld wegdroeg. En dat u verzadigd mag worden met dat goede van Gods huis en met het heilige van zijn paleis. Om zo deelgenoot te zijn aan die genade die hij aan onwaardigen bewijst. Enerzijds is het uw begeerte en anderzijds het is zo groot. Het is zo groot dat u vreest dat u er geen deel aan zult kunnen krijgen. Want uw zonden getuigen tegen u. Maar het is waar wat de Heere zegt. Ook al kunnen we het niet begrijpen. En ook al is het bij tijden te groot om te geloven. Ook al kan ons geloof en de kracht van ons geloof te klein zijn om die belofte te aanvaarden en te omhelzen. Het is toch Gods eigen woord. Hij woont bij dien die van een verbrijzelde en een nederige geest is. Nee, zulke mensen hebben geen grote gedachten meer van zichzelf. Zulke mensen verwachten ook niet veel meer van zichzelf. Zulke mensen leren het in beginsel zichzelf afschrijven. Zichzelf onwaardig keuren. Maar zulke mensen leren het ook inleven. Dat het dan een wonder van genade zal zijn als God ooit nog aan hen denkt en naar hen omziet. En u doet God veel meer dan aan hen denken. En u doet God veel meer dan naar hen omzien. Hij komt zoals we vorige week zagen. Hij komt tot dat volk dat op de mesthoop ligt. En hij komt ze oprichten. Hij komt ze verhogen uit de drek. En hij komt ze naast prinsen plaatsen en wereldgrootte. Of zoals het in onze tekst staat. Hij komt zelf bij hen wonen. Hij komt zelf in hen wonen. Hij komt hun hart maken tot zijn heilige tempel, tot zijn woonplaats, om van daaruit die ziel van de verbrijzelde en van de vernederde levend te maken. Om van daaruit zo'n leven te gaan bearbeiden en te gaan beïnvloeden en de zaligheid mee te delen. Hij doet dat om en door Christus. Hij doet dat door zijn heilige geest. En dat volk met een nederige geest, dat volk dat iets van die verootmoediging kent, dat volk dat iets van die honger en dorst naar de gerechtigheid kent, van die beden en die belijdenis, van die verzuchting en die worsteling, dat is het volk dat hij aan zijn tafel verwacht, waar hij zich ook bij brood en beker aan hen wil bekendmaken. We zullen met elkaar nu lezen het tweede gedeelte van ons avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis, maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze honger, onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus ons een lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of we zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met ons lichaam, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen met elkaar zingen uit de 40ste psalm en daarvan het 8ste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, telkens stond. Psalm 40, het 8ste vers. En als wij dit vers gezongen hebben, dan is er gelegenheid om aan te komen aan de tafel des Heren. Heere, in uw goedheid hebt u ons niet alleen uw woord, uw hoorbaar evangelie geschonken, maar geeft gij aan uw kerk ook het zichtbare woord, het heilig sacrament. En gij, Heere Jezus Christus, hebt dat zelf ingezet in de nacht waarin gij verraden werd. En toen gij, aan het einde van uw aardse leven gekomen, maatregelen ging nemen om de weg van lijden en sterven te gaan, toen hebt gij aan uw kerk in diepe bewogenheid en in hartelijke liefde willen denken. En gij hebt oog gehad voor de zwakheid van hun geloof, voor de menigvuldige bestrijdingen, voor hun inwonend verderf, voor al de zwakheden. Heere, en daartoe hebt gij hen dit middel gegeven, opdat het geloof dat zwak is versterkt zou worden, opdat de hoop die vaak ingezonken is verlevendigd zou worden, opdat de liefde die vaak zo zwak en gering is ook versterkt zou worden. Gij hebt uw sacrament gegeven. O Heere, als wij dan vandaag ook in het midden der gemeente deze sacramentsbediening mogen beleven, wilt gij er dan uw onmisbare zegen aan verbinden? En wilt gij het teken en zegel door uw Heilige Geest zo gebruiken dat het ons waarlijk nut mag doen, aan u mag verbinden, de rijkdom van uw belofte doet verstaan, de zaligheid van uw gemeenschap doet kennen? Ja, wilt gij het doen, Heere, wat uw woord belooft, op dat ik levend maak de geest der nederigen. Schenk uw zegen aan onwaardigen zoals wij. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Als de Heer zijn intrek neemt in dat hart, in die geest van de verbrijzelden en van de vernederden, dan is dat met een bepaalde bedoeling. God komt bij zijn volk, zijn arm en ellendig volk wonen, om in hun leven wat uit te werken. En dat wordt hier gezegd in de woorden, opdat ik levend maken de geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. We moeten het woord levend maken hier niet verstaan in de zin van de levendmaking, want u begrijpt, dat is al gebeurd. Als iemand werkelijk verbrijzeld is in zijn geest, als iemand werkelijk voor het aangezicht van de Heere vernederd is, als hij werkelijk zondaar voor God geworden is en in verootmoediging voor de Heere heeft leren buigen, dan is hij al een levend gemaakte ziel. Met andere woorden, dan is het wonder, het werk van de wedergeboorte al geschied. Zo iemand is al uit de dood overgegaan in het leven. Dus dat bedoelt de profeet niet met levend maken de geest. Je zou het misschien beter kunnen lezen als levendig maken op. Of opdat ik verlevendige de geest der nederigen. Want hoe is dat met zo'n nedergebogen geest? Hoe is dat met zo'n verslagene van hart? Zo iemand is ellendig, ook in eigen waarneming. Ellendig in eigen beleving. Dan zegt David, mijn ziel kleeft aan het stof en ik neig tot het graf. En dan is er in het leven van zo'n nedergebogene en van zo'n ellendige ook wel eens vrees voor de dood. En als die dan sterven moet, wat moet er dan van hem terechtkomen? En dan is er die ingezonkenheid voor zijn eigen gevoel. Dan heeft hij geen geestelijk leven. Dan heeft hij niets waarmee hij God behagen en waarmee hij God dienen kan. Dan kan hij zich zo ellendig en zo arm voelen. En dat niet alleen één keer. Maar dat is vaak nog weer de gestalte in het leven van Gods kinderen. Dan hebben ze betere tijden gekend. En dan hebben ze ontmoetingen met de Heere gehad. En dan hebben ze de gunst van de Heere mogen ondervinden. En proeven en smaken dat de Heere goede tieren is. Er zijn er tijden in het leven waarin dat zo ver weg is. Alsof er nooit iets geweest is. Dan kan het inderdaad ook wel eens de vraag zijn die in het hart opkomt. Is het ooit wel wat met me geweest? Hoe kan ik dan zo weer zijn? Hoe kan ik dan zo ongevoelig, zo geesteloos, zo levenloos weer zijn? En dat kan ook wezen juist in een week van voorbereiding. Jo, juist ook rondom een avondmaalsviering. Als we zo graag zouden willen dat het anders was. maar we kunnen in onszelf geen leven, geen gestalte, geen gemeenschap met de Heere bespeuren. Maar dan wil de Heere waarmaken wat hij gezegd heeft. Hij zal opnieuw verlevendigen. Want zo zal hij het in het leven van al de zijne keer op keer doen. Die geesteloosheid en die ingezonkenheid, daar weet de mens dan tenslotte geen raad op. Maar daar weet hij raad op. Daar weet hij het antwoord op. Hij, als hij zijn inwonende genade weer gaat bewijzen. Als hij weer gaat betonen dat hij het is die het goede werk begonnen is. En die het nu ook zal voortzetten. Dan gaat hij uit die ingezonkenheid weer oprichten. Dan gaat hij verlevendigen. Hoe hij dat doet, we hopen het straks te zien. Maar hij doet het omdat het zijn werk is. Van begin tot het einde is alles wat er in het leven van zijn kinderen is. Aan genade, aan heerlijkheid, heerlijkheidsopenbaring. Aan beleving van gunst en gemeenschap met de Heere. Het is zijn werk en het zijne alleen. En vandaar dat er maar één weg is. Waar een bedroefde van hart en waar een verslagene van geest zich heen moet wenden. Is maar één weg tot die God die gezegd heeft. Ik zal. En daar is het woord van onze tekst ook vol van, nietwaar? Ik zal dat doen. Ik, met alle nadruk, zegt de Heer het van zichzelf. Ik ga levend maken. En nog een keer. Ik ga levend maken. Dan hoeft de mens zichzelf niet op te richten. Dan hoeft de mens zichzelf geen gestalte te geven. Dan hoeft de mens zichzelf niet op een bepaalde hoogte te brengen. Maar al ligt hij dan voor eigen waarneming ellendig, schier levenloos ter neer, zonder liefde tot God en zonder vrezen des Heren, dan is dat het woord wat de Heere spreekt en waaraan zo'n arme van geest zich dan maar moet leren vastgrijpen. Heere, u hebt het toch gezegd, ik zal levend maken. Opdat zo ook beleefd en ondervonden zal worden wat de dichter kende, die stond erachter. Maar die heeft het ook beleefd in de diepte. En die heeft ook uit dat woord van de Heere zijn kracht moeten ontvangen. En toen ondervonden hoe God het ook waar maakte in zijn leven. Tweede vers van de 30e psalm. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. 30e psalm, het tweede vers. En als we dit gezongen hebben, zijn ook anderen in de gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. stoelen aan deze tafel zijn wel bezet, maar als er nog zijn in het midden der gemeente die begeren de dood des Heren te verkondigen, dan is het gemakkelijk om een aantal stoelen bij te zetten. Als er nog zijn in ons midden die begeerte in hun hart hebben om de Heren te mogen ontmoeten aan zijn tafel, om daar ook in de tekenen van brood en wijn zijn nederbuigende goedheid te aanschouwen, harten die naar de Heren uitgaan en hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid, laten ze dan komen. Anders dan zullen we met de viering van het avondmaal aan deze tafel de viering ook tegelijk besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En hoe maakt de Heere zo iemand dan levend of levendig? Hoe verlevendigt hij zo iemand? Door zijn woord. Dat is toch dat middel wat de Heere altijd gebruikt. Daardoor spreekt hij niet alleen tot het oor, maar ook tot het hart. En degene die in hun leven hebben leren verstaan de noodzakelijkheid van het horen van Gods stem. Ik denk aan de schapen, zoals de Heer Jezus ze beschrijft in de gelijkenis van de herder en de schapen. Niet waar? Als een van de kenmerken van de schapen noemt hij toch, zij horen mijn stem. Degene die de noodzakelijkheid van dat horen van de stem des Heren hebben leren kennen, gaan er ook om vragen. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil. Dat bidt de dichter. Vraag erom dat de Heere spreken wil. Want hij weet dat in dat spreken van de Heere, als dat komt met macht en met kracht tot zijn ziel, dan ligt daar het leven in. Dan zal hij daardoor anders worden. Hij kan ingezonken zijn, ter neer gebogen, of zoals de dichter dat zegt, zeg tot mijn ziel in mijn geween. Hij kan door allerlei omstandigheden gedrukt en benauwd zijn. Maar als de Heere spreekt, dan wordt dat anders. Want de stem des Heeren is met macht. De stem des Heeren brengt leven. De stem des Heeren brengt licht. De stem des Heeren schenkt vrede. En zo leert Gods volk kennen de noodzakelijkheid van die stem Gods. En ze gaan ernaar begeren. Als het een tijd stil geweest is in hun leven, om het maar zo te zeggen. En dan gaan ze de ingezonkenheid daarvan ondervinden. Ze kunnen het er niet onder haar uithouden. Oh ja, er zijn ook tijden dat ze het wel kunnen uithouden in perioden van stilte. En dan bekommeren ze zich er ogenschijnlijk ook nog niet om dat het zo stil is. Maar als er weer opnieuw behoefte geboren wordt aan de gemeenschap met de Heere. En ze gaan beseffen dat ze zelf die gemeenschap niet kunnen bewerken. En ze gaan ontdekken dat ze zelf zich niet in de gunst van de Heere kunnen plaatsen. Maar dat ze zo afhankelijk zijn van wat de Heere door zijn genade schenken wil. Dan wordt er een begeerte in de ziel gewekt. En dan wordt het gebed geboren. Heere, spreek nog eens. Want dan wordt het anders. Dan wordt het nieuw. Dan wordt het levend. Zeg tot mijn ziel. En dat is ook de begeerte van de schapen van Christus, om zijn stem te mogen horen, om hem te mogen volgen, maar niet hem te mogen volgen terwijl hij als een zwijgende herder voor hen uitgaat, maar die af en toe ook een woord tot hen spreekt, een woord van bemoediging, een woord van vertroosting, een woord van terechtwijzing, want dat is menigmaal ook op zijn plaats, maar in ieder geval een woord uit zijn mond, en dat geeft vreugde en leven aan de ziel. En dan gaat de mond ook de Heere loven. Dat is het geheim, het levensgeheim van alle die God in waarheid leerden kennen. Dat is vrucht ook van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Als de Heilige Geest het uit Christus gaat nemen en het gaat toepassen. Als de Heilige Geest het gaat laten zien. Als de Heilige Geest door zijn goddelijke genade zo'n mens bearbeidt tot zaligheid. Dat is het geheim dat de Heere aan al zijn volk bekend maakt. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen. En dat wil de Heere bij tijden ook doen aan zijn tafel. Als hij het hier bij brood en beker zegt, dit deed ik voor u. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarom heb ik mijn lichaam aan het kruis gegeven, omdat het verbroken werd. En mijn bloed heb ik laten vergieten, opdat het zou mogen sterk strekken, tot sterking van uw ziel. Dit deed ik voor u. En als dan de ziel verstaat wat de Heere zegt, dan is de reactie, nu zal ik ook wandelen, voor zijn aangezicht, in het licht der levenden, omdat gij mijn ziel beveiligd hebt voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. We zingen het zesde vers van de 56ste psalm. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We zullen nu eindigen met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zullen nu met elkaar zingen het tweede vers van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103, vers 2. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.